Welkom bij UMCG Gesprekken, de podcast waarin we je meenemen in de verhalen van het UMCG. Patiënten, zorgverleners, onderzoekers en studenten vertellen je over hun ervaringen. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Lex Kloosterman.
En ik ben Alice Hoogsta. En bij ons de gasten Michelle Witting en Elsemiek Smit. Zij werken hier als diëtist en hebben iets bijzonders gedaan. Ze hebben namelijk een maand lang op drinkvoeding geleefd en komen vandaag vertellen over hun ervaringen. Leuk dat jullie er zijn, Elsemiek en Michelle. Jullie hebben ook wat flesjes drinkvoeding meegenomen naar de studio. Die staan hier voor ons op tafel. Wat denk je als je die flesjes ziet, Elsemiek?
Nou, ik ben er nog niet helemaal klaar mee. Dat had ik van tevoren wel verwacht. Ik dacht na een hele maand, ik hoef die flesjes niet meer te zien. Maar het valt mee, moet ik zeggen.
En hoe zit dat bij jou, Michelle?
Ja, ik het tegenovergestelde. Als ik ze zie, dan moet ik er eigenlijk niet meer aan denken. Het staat enorm tegen.
En hebben jullie ook enig idee hoeveel flesjes jullie in een maand gehad hebben ieder?
Een paar honderd, denk ik wel. We zaten allebei op tussen de 5 en 7 flesjes, denk ik, per dag. En dat 31 dagen lang. Dus dat was een hele kast vol, kan ik wel zeggen.
Ja, dat zal een enorme berg zijn geweest.
Zeker, ja.
Straks gaan we ze ook proeven en zijn we ook heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Maar even terug naar het begin. Hoe zijn jullie hierop gekomen om dit te gaan doen?
Ja, wij hebben dit eigenlijk samen bedacht. We horen heel vaak van patiënten terug, als wij flesjes drinkvoeding voorschrijven, dat ze het of heel vies vinden of heel zwaar vinden. En vaak met de opmerking van probeer het zelf maar eens, je weet niet hoe het is. Dus toen hadden wij allebei zoiets van laten we dit maar gewoon een keer gaan proberen. En niet een dag, niet een week, maar gewoon een hele maand. Dan weten we ook echt wat het is.
En hoe reageerden jullie collega's daarop?
Ja, die dachten eerst dat het een grap was. En we werden wel een beetje uitgedaagd van, nou, dat houden jullie toch niet vol. Dus er werd al een taart op ons gewet. En ook gewet op wie het langste zou volhouden. Maar uiteindelijk toen de flesjes binnenstroomden, van we vroegen aan patiënten als ze flesjes over hadden of ze dat al konden meenemen. Ja. En toen de collega's zagen dat de voorraad steeds groter werd, toen namen ze het steeds serieuzer. Ja. En toen vonden ze het wel echt heel tof dat we dit echt gingen doen.
Ik kan iets vertellen over die patiënten. Wat voor patiënten krijgen dit soort drinkvoeding?
Ja, dat is echt een hele grote categorie patiënten. De afdeling waar ik zelf werkzaam ben is op de maag-darm-leverafdeling en op de traumatologie. En dan moet je vooral denken aan patiënten die vast voedsel niet goed kunnen verdragen. Die bijvoorbeeld ontstekingen hebben in het maag-darmkanaal. Maar ook mensen met vernauwingen waardoor vast voedsel gewoon niet kan passeren. En op de traumatologie zijn dat bijvoorbeeld patiënten die een ernstig ongeluk hebben gehad, waarbij bijvoorbeeld aangezichtsletsel is opgetreden, waardoor ze dus niet meer kunnen kauwen, niet kunnen eten. En Elsemiek, haar afdeling, is voornamelijk de KNO en de MKA. Dus ook mensen die bijvoorbeeld niet kunnen kauwen. En daarnaast grote buikoperaties, de abdominale chirurgie, waarbij mensen dat ze soms ook echt als aanvullende voeding nodig hebben, omdat ze voor een operatie en na een operatie gewoon niet voldoende kunnen eten. En dat er aanvulling nodig hebben om aan te sterken of niet af te vallen.
En mag je dan alleen dit soort flesjes hebben of mag je ook nog andere dingen hebben?
Je mag zeker vaak ook nog wel andere dingen hebben. Het ligt eraan of we het aanvullend voorschrijven of echt volledig. Maar meestal kunnen patiënten echt nog wel, bijvoorbeeld bij een vloeibaar dieet, zuivelproducten, sapjes en dingetjes ernaast nemen.
En nou, jullie hebben dus een maand lang op drinkvoeding geleefd. Dat lijkt me niet niks om te schakelen van gewoon eten naar die flesjes nemen. Hoe hebben jullie je voorbereid?
Ik weet niet of we ons echt hebben voorbereid.
Heb je niet bijvoorbeeld eerst snel nog alles genomen wat je lekker vond?
Dat wel. Ja, ik ben echt zaterdag 30 september nog even uitgebreid uit eten geweest. Ik dacht, nu kan het nog. Maar verder hebben we het maar gewoon gedaan.
Ja, dus geen dingen bijvoorbeeld afgezegd. Hè? Ik kan me voorstellen als je een feestje hebt of misschien minder sporten of voor je werk dingen. Dus alles blijven doen. Ja. Zoals je deed.
Ja, echt. Dat wilden we eigenlijk ook wel doen. Want ja, anders ga je alles vermijden. En dan weet je alsnog niet wat een patiënt echt in zijn dagelijks leven meemaakt. Dus we hebben allebei zijn we gewoon blijven sporten. Blijven werken uiteraard. Maar ook sociale dingen. Zoals verjaardagen, feestjes, borrels. En dat was wel een hele uitdaging. Hè?
Ja, weet je nog hoe de eerste dagen waren, Michelle? Hoe het begon?
Ja, zeker. Ik vond de eerste dagen ook wel het moeilijkste, moet ik zeggen. Zeker de eerste dag dat ik thuis kwam van werk en mijn vriend stond lekker te koken. En uiteraard bakte hij iets van spek. Dus het hele huis ruikte daarnaar. En toen had ik wel even zoiets van, ik heb nog geen zin om bij je aan tafel te gaan zitten. Dat vond hij uiteraard niet zo leuk. Dus toen zei hij, oh, je gaat toch niet 30 dagen lang niet bij mij aan tafel eten. Dus toen hoopte ik al dat het naarmate die dagen wat makkelijker zou worden. Dus de eerste week was echt wel het moeilijkste om aan alles blootgesteld te worden. Aan die verleidingen, mensen zien eten, de geuren.
Ja, en hoe was dat voor jou, Elsemiek? Vergelijkbare ervaring?
Ja, wel vergelijkbaar. Ik heb een gezin waar ik ook voor moest koken. En dat was heel lastig, want normaal gesproken, dan proef je het eten. Kijk je of het niet te heet is voor mijn dochter van 2. En dat kon nu allemaal niet of op een andere manier. En wat Michelle ook zegt, ik kon het niet maken om niet aan tafel te gaan zitten. Mijn kinderen gingen dan ook van tafel. En dus ik moest wel. En dan zaten de rest van mijn gezin lekker met een bord eten. En ik zat daar met een flesje. Dus dat was wel een hele aparte ervaring.
Ja, dat lijkt me dan voor jullie zelf niet makkelijk, maar ook voor de mensen om jullie heen niet. En feestjes, hebben jullie ook verjaardagsfeestjes gehad of andere?
Zeker, ja.
En hoe ging dat?
Wij allebei wel, hè. Ik heb in de eerste week had ik een baby shower. En dat zijn toch ook wel dingen die heel erg met eten te maken hebben. We moesten allemaal hapjes maken. Dus ik moest zelf ook, ik stond in de keuken, hapjes te maken. Ik hoopte maar dat het lekker was, want ik kon het niet proeven. En dan zit je daar aan een enorme tafel met allemaal mensen die lekkere hapjes aan het eten zijn. En iedereen heeft het er ook over van, hey, moet je proeven, dit is lekker. En jij mag niet meedoen. En dat is echt wel gewoon heel ongezellig. Eten is echt wel een heel groot sociaal gebeuren. En normaal gesproken ben je daar eigenlijk helemaal niet zo van bewust. En nu zijn we ons daar wel heel erg bewust van geworden, wij allebei wel.
Ja, en had je ook van patiënten daar eerder iets over gehoord? Want ik neem aan dat die ook wel dit soort dingen aan jullie verteld hebben, of niet?
Ja, vooral patiënten die zeggen dat ze bijvoorbeeld de deur niet meer uitgaan, niet meer naar verjaardagen gaan, niet meer lekker een kopje koffie in een restaurant gaan drinken met een taartje erbij. Want dat kan allemaal niet meer. En als je met zo'n flesje zit, dan denken mensen ook direct aan ziek zijn. Het wordt echt geassocieerd met ziekte. En mensen willen daar liever niet mee geassocieerd worden. Die willen niet met moeilijke vragen komen te zitten. Dus het is echt een grote groep die zegt van, nee, ik ga niet meer naar een verjaardag of ik ga niet meer naar een feestje. En dat kan ik me best wel voorstellen.
Ja, en jullie namen dan, ik neem aan dat je ook flesjes mee moest nemen als je op pad ging. Hoe deed je dat?
Ja, dat was wel interessant inderdaad. Want ik had bijvoorbeeld ook echt een feestje, een festival overdag. Dus dan moet je ook uiteraard wel je flesjes meenemen. Dus Elsemiek had in dit geval een verklaring voor mij uitgeschreven. Iets wat wij ook wel doen voor onze patiënten op het moment dat zij het mee moeten nemen. Of bijvoorbeeld met het vliegtuig drinkvoeding mee moeten nemen. Dus Elsemiek had nu voor mij zo'n verklaring uitgeschreven. En ik had de voorraad meegenomen naar dat festival. En de beveiliging leest dan die brief en die checkt de flesjes. En dan krijg je ze mee naar binnen. En dan stop je ze in de kluis. En dan moet je af en toe eventjes weg van het feestje om naar je kluis te gaan. Om daar een flesje drinkvoeding te nemen.
Ja, en dan sta je dus daar een flesje drinkvoeding te drinken, terwijl de vrienden met wie je op de festival bent lekker met een drankje staan.
Ja, dat was best wel moeilijk, moet ik zeggen. Want ze hadden op dat festival echt van die lekkere loaded fries met saus en kip. En dat was best wel een verleiding. En het viel ook best wel op in de menigte dat ik dan iets anders aan het drinken was. Dus ik kreeg ook echt wel van mensen die ik niet kende, kreeg ik vragen. Het trok echt wel de aandacht.
Gewoon van willekeurige mensen op een festival die dan zeggen, hey,
ja,
gaat het goed met je of wat is er aan de hand?
Ja, nog niet eens zozeer gaat het goed met je, maar wel echt uit interesse van, wat ben je aan het doen? En dan vertel je van, nou, ik doe een challenge, ik drink drinkvoeding. En dan zijn ze best wel heel erg nieuwsgierig en dan willen ze dus zelfs proeven. Dus ik heb echt gehad dat vreemde mensen heel graag even van mijn flesje wilden proeven. Dat ik nog zei, niet te veel, want dit is mijn avondeten. maar ik vond het dan op zich wel een leuke interactie. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat onze patiënten daar dus echt geen zin in hebben.
Ja, nee. Jullie zijn natuurlijk niet ziek. Maar ja, kan je voorstellen hoe patiënten zich dan voelen als ze... Als dat gebeurt, kan je voorstellen dat je dan inderdaad niet naar feestjes of festivals gaat?
Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ja, want ik heb zelf ook wel gehad, dat was het laatste weekend van de challenge, had ik een tentfeest. En daar zat ik gewoon eigenlijk tegenop. En ik vond van mezelf dat ik wel moest gaan, want ik vond niet dat ik kon afzeggen vanwege die reden. Omdat ik toch wel weer wou ervaren hoe het dan is om op zo'n tentfeest te staan, waar iedereen natuurlijk echt wel een biertje drinkt. Maar ik zag daar gewoon tegenop en ik moet zeggen dat ik om 11 uur naar huis ben gegaan, omdat ik dacht, nou, wat doe ik hier?
Toch minder leuk.
Ja. En hebben jullie ook wel eens een moment gehad dat je dacht, nou weet je, ik hou het niet meer vol. Ik gooi de handdoek in de ring.
Eigenlijk niet. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik heb geen enkel moment gehad dat ik dacht van, nou, ik stop ermee. Ik kan het niet meer, aan. En dat komt misschien ook wel omdat er best wel heel veel aandacht kwam vanuit de media. Dat hadden we helemaal niet van tevoren zo gedacht. Ja, want het is niet een vooropgezet onderzoek of wat dan ook. We hebben dit echt met z'n tweeën bedacht. Van, goh, we gaan dit samen doen om te kijken van, goh, hoe is het nou? Waar loop je nou tegenaan? En toen kwam er dus ineens zoveel aandacht vanuit iedereen. Niet alleen vanuit de media, maar ook vanuit hier in het ziekenhuis, vanuit patiënten. Dan komt het ook niet echt in je op van, ik moet hiermee stoppen. Ik moet wel zeggen, de laatste dagen vond ik wel het lastigst. Want dan ga je ineens nadenken over van, goh, wat ga ik straks eten? Wat ga ik als eerst eten? Hoe gaat die eerste dag eruit zien? En dan ga je ineens in je hoofd ermee aan de haal. En daarvoor had ik het echt een beetje geblokt. Van nee, het mag niet, het kan niet. Dus ik denk er ook niet over na.
En hebben jullie ook wel eens patiënten om tips gevraagd? Hè? Als je nou ergens tegenaan liep of er iets stond te gebeuren. Dat je dacht, ja, hoe ga ik dit doen?
Nou, niet zozeer dat we ze echt om tips hebben gevraagd. Maar wel dat patiënten zelf ook wel de behoefte voelden om tips te delen. Dus dat patiënten zelf op ons reageerden op bijvoorbeeld social media. Want wij deden bijvoorbeeld tussendoor even een filmpje met een update van hoe het ons afging. Waarbij we ook wel vertelden waar we tegenaan liepen. Dat we inderdaad wel tips kregen van patiënten. Van, hey, je zou dit kunnen proberen of je zou dat kunnen doen.
Zou je wat voorbeelden kunnen geven van tips?
Ja, bijvoorbeeld dat ik er tegenaan liep met drukte. Dat ik echt wel flesjes vergat. Zeker op het werk, rennen en vliegen. En dat ik er dan opeens achter kwam bij een beetje iets trekgevoel van, hey, oh wacht, ik had echt 2 uur geleden alweer een flesje moeten nemen. Dus patiënten gaven ook wel de tip om dan een wekker te zetten. Hè, dat je het niet vergeet. We hadden bijvoorbeeld heel erg last van een droge mond. Dat patiënten daar tips voor gaven hoe je dan droge mond kan voorkomen.
Nou ja, en we hebben het nu natuurlijk, we hebben het vooral gehad over het sociale aspect. Maar merkte je ook aan je lichaam iets?
Ja, wat jij zegt, Michelle, die droge mond, dat was wel echt iets wat vrijwel direct gebeurde. Na dag 1 denk ik al wel. Veel minder speeksel aanmaak, want je koudt niet meer. We hadden allebei echt last van onze tanden, van onze tong. En dat zijn dingen die we eigenlijk van tevoren ook niet zo hadden bedacht. En waarvan we nu ook denken van ja, daar zouden onze patiënten die dus ook nog eens ziek zijn, die hebben daar natuurlijk misschien nog wel in veel grotere mate mee te maken. En daarom merk ik nu zelf ook al wel van, ik ga mijn advies hier ook wel een beetje op aanpassen. Echt wat meer over die mondhygiëne en dergelijke, waar we normaal gesproken eigenlijk niet over hadden. Ga ik daar wel wat meer aandacht aan besteden. Dus dat was voor mij wel echt de grootste verandering. Dat ik dacht, jeetje, die droge mond, dat is echt wel een ding.
En voelden jullie je net zo energiek als anders?
Ja, qua energie zat het eigenlijk bij ons beiden wel goed. We hebben ook allebei, we houden allebei wel van sporten. Dus we zijn wel sportief. En alle voedingsstoffen zitten in die flesjes. En we namen er ook echt wel zoveel zoals we nodig zouden moeten hebben. Dus aan de energie lag het niet. Zeker niet.
Hey, ze staan hier ook voor ons. We zijn inmiddels wel benieuwd, denk ik ook. Mag ik al namens ons beiden zeggen dat we heel graag even willen proeven. Kan je iets vertellen over de flesjes die hier voor ons staan?
Ja, we hebben wat verschillende soorten meegenomen. Want er zijn dus heel veel verschillende merken, smaken, soorten. Heel veel ook ziektespecifiek. Hè. Dus stel, we hebben een patiënt, dan kijken we ook echt naar, goh, wat heeft deze patiënt nodig? Wij hebben zelf eigenlijk heel veel verschillende flesjes gekregen van patiënten die het bijvoorbeeld over hadden. Dus we hadden zelf niet zozeer de keuze van, goh, wat nemen we? Maar dat vonden we eigenlijk ook wel weer leuk, want dan hadden we een heel breed aspect. Dus we hebben nu van alles meegenomen en een paar smaakjes voor jullie om te proberen. Dus we zijn heel benieuwd wat jullie daarvan vinden.
Nou, wij zijn ook heel benieuwd. Ja.
Zijn het ook eigenlijk altijd zoete smaken of ook hartig?
Over het algemeen wel. Er is nu wel een smaakje bij die is, als het goed is, is die wat frisser. Maar goed, daar gaan jullie achterkomen.
Ja, want het ziet eruit een beetje als drinkyoghurt of chocolademelk. Dat klinkt aantrekkelijk, maar we gaan het testen.
Welke zullen we eerst nemen?
Die op chocolademelk lijkt me wel een goeie. Welke is dat precies? Kun je iets erover vertellen?
Ja, het is een flesje drinkvoeding op melkbasis. met chocoladesmaak en het is rijk aan eiwitten.
Nou, ik ga eens even ruiken. Het ruikt ook een beetje naar chocolademelk.
Ja, proost.
Het is een beetje dikker, vind ik. Het smaakt wel naar chocolademelk.
Ja, het is niet ik heel... het is al oké. Okay. Ja.
Zullen we nog een volgende proeven?
Ja, jullie hadden er ook eentje waar jullie van mening over verschilden. De een zei lekker, de ander zei minder.
Ja, 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 en dat maakt ook dat smaak natuurlijk heel persoonlijk is. Dus het is heel fijn dat er zoveel verschillende soorten en smaken zijn. Want we kregen ook wel de vraag van, goh, is er dan iets wat je niet meer zal adviseren? Maar ja, tussen ons beiden is het al zo persoonlijk en verschillend, dat dat ook bijna niet kan.
En is die een mogelijkheid voor de patiënten ook om verschillende smaken
Zeker.
Te proeven en soorten en ja?
Ja, ja, we proberen zoveel mogelijk een grote variatie aan smaken voor patiënten te bestellen. Want dat merkte ik zelf ook al wel. Als ik 10 keer een aardbeiensmaak had gehad, dan was ik er helemaal klaar mee.
Dus ja, die variatie die chocolademelk, is belangrijk. Chocolademelkachtige drankje was prima. Maar als je dat de hele dag, elke dag moet drinken, dan ben je er klaar mee.
Drink maar eens 6 flesjes daarvan.
Ja, ik snap
oh,
het.
Oh, nou.
Ja. Nou, we gaan voor doen. Nummer 2.
Ik ga eerst weer even ruiken. Oh, dat ruikt naar aardbeien, heel zoet. Deze vind ik echt niet lekker.
Oh, ik vind hem dus wel meevallen.
Oh, nou echt niet. Ik neem een slokje water.
Dat is wel mooi, want dat verschillend van jullie dus ook.
Hij ruikt lekker, maar en dan ruik je en dan heb je een associatie. En dan denk je, oh, dit smaakt vast naar een lekker aardbeiensnoepje of aardbeienkwark. En dan drink je dat en dan valt het tegen.
Ja, wel grappig om te zien dat het zo verschillend is.
Ja, ik neem nog een slokje. Nee, ik vind het echt niet lekker.
Dat hadden wij dus ook. Ja. Ik kreeg hem dus uiteindelijk ook niet meer... ik kon hem gewoon niet meer opdrinken. Terwijl als Miek zei, nou, ik krijg ze er wel doorheen. Dus.
Hey, je vertelde al eventjes over de ervaringen die jullie nu hebben en hoe je die kunt gebruiken in jullie adviezen. Hoe gaan jullie dat precies doen?
Nou, we willen in eerste instantie nog ook even een mooi verslagje maken van deze maand. Van, goh, waar zijn we allemaal tegen aangelopen? Wat zijn nieuwe inzichten? Het liefst willen we uiteindelijk ook een soort van brochure maken voor onze patiënten met toch tips en tricks, variatiemogelijkheden. Want wij hebben deze flesjes gewoon zo puur gedronken. Maar er zijn... wat dat betreft heel veel mogelijkheden. Je kunt ze door elkaar mengen. Je kunt ze in de soep gooien als je neutrale smaak hebt. Ja. Dat hebben wij nu expres niet gedaan om echt te ondervinden van goh, hoe zijn die flesjes. We willen vooral wilden we hiermee toch dichter bij de patiënt komen, ondanks dat wij niet ziek zijn. Dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. Wij zijn niet misselijk, we hebben geen buikpijn, we hoeven niet over te geven, we hebben geen smaakveranderingen. En dat hebben onze patiënten allemaal wel. Dus ik hoop dat we daar wel een beetje op kunnen inspelen en dat we daar wat meer informatie over kunnen geven. En uiteindelijk doen we dit natuurlijk zodat we mensen zo goed mogelijk het ziekenhuis weer uit kunnen sturen en zo goed mogelijk kunnen laten herstellen na een behandeling.
Nou ja, toch helpt het denk ik dat jullie ze nu iets beter begrijpen wat ze krijgen. Smaakt het ook naar meer? Als in, niet dat jullie dit nou weer een keer gaan doen, maar dat je misschien nog andere diëten wilt gaan ondervinden?
Nou, we zijn al wel uitgedaagd wat dat betreft. Mensen ons nu uitdagen om bijvoorbeeld een maand lang aan de zondevoeding te gaan. Ja, dat is echt gevoed worden door middel van een slangetje door de neus. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat ik daar nu echt nog niet aan moet denken. Dat ik even wil genieten weer van het eten. Maar omdat het wel echt zoveel inzicht heeft gebracht, is het wel iets om over na te denken. En ik moet zeggen, bijvoorbeeld tijdens de opleiding om diëtist te worden, hebben wij ook wel wat diëten uitgeprobeerd. Want het is wel heel waardevol om, als je iets adviseert, dat je weet wat je adviseert, wat het inhoudt, maar dat je ook mensen kan adviseren wat voor producten ze daarbij kunnen kopen, wat voor recepten ze kunnen maken. Dus het is echt wel iets om over na te denken, omdat het zo waardevol is om je in te kunnen leven in de patiënt.
Ja,
je zei net al van, ik zit nog niet te wachten op een nieuwe uitdaging. Ik geniet nu weer van gewoon eten en drinken. Want sinds ruim een week eten en drinken jullie weer gewoon. Hoe is dat? Accepteert je lichaam dat meteen? Kun je zo weer omschakelen?
Ja, bij mij ging dat eigenlijk vrij makkelijk, moet ik zeggen. Ik had verwacht van, oh, misschien ga ik wel ontzettende buikpijn krijgen of word ik heel misselijk. Maar toen wij woensdagochtend 1 november op het werk kwamen, toen waren we eerst nog nuchter, omdat we onszelf nog, onze lichaamssamenstelling nog moesten meten. En onze collega's hadden ons een beetje uitgehoord de laatste week van, goh, waar zou je nou echt zin in hebben? En die hadden een heel buffet voor ons klaargezet. Om 10 uur 's ochtends zaten we aan de borrelnoten en aan de kaas. En,
alles wat jullie lekker vinden.
Ja, alles waar we zin in hadden. En dus we hebben die eerste dag ook gewoon wel alles door elkaar gegeten. Hè?
En toch niet misselijk geworden, geen buikpijn.
Nee, gelukkig niet. Tenminste, ik niet. Ik weet niet hoe dat voor jou is geweest, Michelle.
Ja, ik was ook zeer verbaasd, omdat ik normaal gesproken wel echt iemand ben met een gevoelige maag. Vond ik het wel spannend om weer op te bouwen. En de eerste dagen had ik mezelf echt voorgenomen om rustig aan te beginnen, licht verteerbaar. Want dat is ook wat ik mijn patiënten adviseer wanneer zij langere tijd vloeibare voeding hebben gebruikt. Om echt wel rustig aan weer te beginnen. Dus dat had ik mezelf ook wel voorgenomen. Maar toen de dag eenmaal daar kwam, toen kon ik mij niet inhouden. Toen heb ik ook alles door elkaar gegeten. Maar gek genoeg had ik ook helemaal nergens last van. En niet eens dat je buik ging borrelen of ook maar een teken gaf van, hey, we gaan van vloeibare voeding weer over naar vaste voeding. Ja, want je maag en je darmen moeten daar toch wel wat meer voor in werking komen, meer kneden. Dus dat was wel, wel gek dat ik daar geen gevoel bij had of geen klachten van kreeg.
Hoop je ook dat andere collega's ook uit andere hoeken dit soort dingen vaker gaan doen? Hoe belangrijk is het dat je dit als zorgverlener doet? Dat je weet wat je patiënten waar die mee te maken hebben?
Ja, ik denk dat het wel enorm belangrijk is. En ik denk dat we die reacties ook wel een beetje hebben opgeroepen. Want het is vooral op LinkedIn hebben we veel reacties gekregen van ook echt wel collega-diëtisten die heel enthousiast waren. En ook wel diëtisten die soms reageerden van, oh, ik heb het ook wel eens een dag geprobeerd of een paar dagen. Maar ik merkte nu al dat bij collega-diëtisten het wel interesse heeft opgewekt om dit ook te proberen. En zoals ik net al zei, je kan het alleen maar promoten. Want je komt daardoor echt wel dichter bij de issues waar patiënten tegenaan lopen. Je kan daardoor beter, denk ik, adviseren. Ja. Dus.
Nou ja, je ziet het ook. Je zei al, we hebben heel veel media-aandacht gehad. Het heeft wel iets losgemaakt. En dat was wel iets wat veel mensen van dachten, goh, wat een goede actie eigenlijk. Dus hopelijk hebben jullie anderen geïnspireerd. Tot slot misschien, is er nog iets wat jullie willen zeggen tegen de patiënten die hier die dit altijd moeten drinken? Wat is jullie...
Ja, ik heb zeker. Want we schrijven het natuurlijk niet voor de lol voor die flesjes, maar echt omdat het noodzakelijk is. En ik had wel een vermoeden, hè, omdat we vaak van patiënten terugkrijgen dat het best wel lastig is om zich aan de dieet te houden. En dat ze vaak moeite hebben met de flesjes te drinken die wij voorschrijven. Dus ik heb zeker wel nog meer waardering voor onze patiënten op het moment dat zij dit of aanvullend of volledig moeten gebruiken. En dat ze het ook kunnen volhouden om het aantal voorgeschreven flesjes te drinken.
Dankjewel voor jullie komst naar de studio. En dan was dit de 11e aflevering van UMCG Gesprekken. Dank voor het luisteren. Ben je nou benieuwd en nieuwsgierig naar onze volgende podcast? Houd dan nieuws.umcg.nl en onze sociale media in de gaten.